strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Roadshow 2024. Zonder jullie financiële steun hadden we dit nooit kunnen doen. Steun ons als je dit waardeert. Ga naar jensen.nl.
Welkom bij deze update van de Jensen Show over de Roadshow. Even wat herinneringen ophalen en observaties delen. En ik geniet net als jullie hopelijk ook van een van de laatste dagen met lekker weer hier in dit gedeelte van Europa. Ik wil allereerst jullie natuurlijk ontzettend bedanken voor het feit dat jullie de roadtrip mogelijk gemaakt hebben. Het is voor mij een hele bijzondere maand geweest. Ik heb heel veel geleerd, heel veel inspiratie opgedaan. Het was ook heel zwaar, zoals ik al eerder gezegd heb, zo'n roadtrip. Het ziet erop, als je terugkijkt, lijkt het misschien vakantie, maar dat is het echt niet. Het was keihard werken. En daar zijn we deze week nog even voor aan het bijkomen. Maar het is een hele mooie trip. Precies heb ik eruit gehaald wat ik hoopte dat ik eruit zou halen. Waar ik allereerst even over moet hebben, is natuurlijk die video die ik geplaatst heb in de eerste week van de roadshow, waarin ik nogal toch wel heftig en emotioneel me afvroeg of ik hier wel door mee moest gaan, naar aanleiding van die aflevering over het stierenvechten in Sevilla. En ik kreeg daar zoveel echt vervelende mails over, en ook met een toon, en dat je ook denkt van, weet je, ik wil het niet eens voor deze mensen allemaal weer doen, want ze begrijpen er toch niks van. En ze denken wakker te zijn. En dat is ook wel iets wat ik veel over nagedacht heb. En wat je veel tegenkomt. Is mensen die echt denken het te zien. En wakker te zijn. Maar gewoon in iedere valkuil wil lopen. En niet begrijpen ook wat ik daar aan het doen was. Daar in Sevilla. Dus dat viel mij op dat moment heel zwaar. Maar dat kwam ook, moet ik zeggen, na een tijd van dat ik wel een pittige tijd persoonlijk heb doorgemaakt de afgelopen tijd. En ook natuurlijk met 2-3 uur slapen. Soms omdat we de hele nacht monteerden aan de show. En dan moest je de volgende dag weer dingen filmen en verzinnen en dat soort dingen. Dus het was wel een combinatie van die dingen. Maar ik vind het ook niet heel raar dat ik me afvraag soms van waarom ga je er nou mee door? Het is toch een hoop gezeik. Het is een hoop financiële zorg natuurlijk altijd. Maar dankzij jullie komen zijn we al zo ver gekomen. Dus dat is prachtig. Maar het is niet raar, vind ik van mezelf, dat ik me af en toe afvraag. Ik ben ook maar mens. En het is ook natuurlijk zo dat de meeste mensen kiezen gewoon een gemakkelijkere weg in het leven dan het pad wat ik gekozen heb. Want dat is soms gewoon heel zwaar. Dus het is niet raar dat ik het me soms eens even afvraag. Dus ik deelde dat met jullie. Het moest er gewoon even uit. En wat ik moet zeggen is dat de respons daarop zo overweldigend is geweest. En ik overdrijf niet als het meer dan 1000 e-mails zijn geweest. En lange e-mails en persoonlijke e-mails. En dat heeft mij zo ontzettend goed gedaan. Maar ook zo geraakt ook. En ik heb ze bijna allemaal gelezen. Ik moet nog een keer terug gaan, want ik kon er soms echt maar 5 of 6 lezen achter elkaar. Anders werd ik te emotioneel of het is allemaal heftig. Mensen deelden zulke persoonlijke dingen. Het is ongelooflijk. Jullie hebben mij daardoor bedankt voor die e-mails. En ik vind het zo erg dat ik ze niet allemaal terug kan mailen. Ik denk die uitzending heeft iets bij heel veel mensen ook geraakt. Maar ook, ja, ben ik zo dankbaar dat jullie zo dankbaar zijn voor wat ik doe. En dat is soms ook heel belangrijk. En dan, als je die e-mails leest, en die vallen dan, zeg maar, ja, die nare e-mails, om maar zo te zeggen, op die mensen die opeens zo als een blad omslaan. Ja, tijdens Kiona was je fantastisch, maar nu ben je een dierenbul, klootzak, dat soort dingen, weet je. Maar dat valt in het niet. Dat verdwijnt al heel snel. En als je ziet de mensen, die verhalen van jullie allemaal. Het was zo persoonlijk allemaal, zoveel eigen ervaringen. Maar ook echt tonen dat jullie dankbaar zijn voor wat ik doe. En dat is super, super mooi en super belangrijk. Ik wil jullie echt voor bedanken. Ik ga ze niet voorlezen publiekelijk. Ik hou ze voor mezelf. Ik print ze uit. En het is ook, maar ik wilde eentje even uithalen wat wel grappig is, hoe het ook bij mensen, dat er een, ook op andere manier we als het ware met elkaar communiceren of dat je dingen aanvoelt. Ik was in Kopenhagen en ik zat buiten, zat ik iets te drinken en ik had, was aan het een intens telefoongesprek met iemand. En toen kwam er een Nederlander naar me toe. En die zei, je vrije geluid, je doet fantastisch, ik ben ook donateur. En ik kon even niet uit het gesprek komen. Dus ik probeerde met non-verbale echt zo van, weet je, ja, yeah, let's go. En hij had me ook een e-mail gestuurd, naar aanleiding van die video die hij gezien had, dus in die taxi. Dat hij zei van, hij zegt, nou weet ik waarom ik naar je toe kwam. Want dat doe ik eigenlijk nooit bij mensen, ook niet bij bekende mensen. Of ik doe dat nooit. Nou weet ik waarom ik naar je toe kwam in dat in dat café. En dat vind ik ook zo'n voorbeeld van dat we met z'n allen wel dingen aanvoelen. En soms spreken we het niet uit of zeggen we het niet, maar voelen we het wel van elkaar. Maar dit was denk ik ook even een moment om weer eens even te zien hoeveel mensen je het wel voor doet. En de juiste mensen, de goede mensen, de mensen die het echt zien, die echt goed zo goed bezig zijn en het ook zwaar hebben. Iedereen heeft het op een bepaald vlak zwaar als je hier mee bezig bent of als je het echt ziet. En dus die idioten, dat was mijn punt. Dus ik wist niet meer, even voelde je, waarom doe ik het eigenlijk allemaal? Waarom heb ik iets opgegeven? Ik had ook net zo goed een beetje mee kunnen lopen en dan had ik nog steeds op die buis gezeten. Want je ziet iedereen van mijn generatie, het gaat maar door op die mainstream media. Maar ik heb het expres niet gedaan. En dan ben ik natuurlijk iedere dag nog blij mee dat ik dat gedaan heb. Maar je vraagt je soms wel eens af van, ja, heb je het niet te moeilijk gemaakt? Maar al die fantastische berichten hebben mij weer op de been geholpen, al vrij snel hoor. Overigens, dit was echt een momentopname, want daarna heb ik ook het advies van heel veel van jullie gevolgd. Wat ook zo leuk was, ik kreeg zoveel mails van, ik heb nog nooit gemaild en ik heb dit nog nooit. Ik heb nog nooit gemaild en ik mail ook niet zoveel naar mij. Maar ik heb nog nooit gemaild en er kwam er een prachtig verhaal. Dat ik zoveel van, misschien wel 150, die begonnen met, ik mail nooit. En dat is prachtig. Maar wat ik wilde zeggen was dat mij dus op de been gehouden heeft. En dat ik ook heel snel, dat wilde ik zeggen, dat het advies van mensen was van, doe gewoon wat je zelf wil. We vonden de eerste afleveringen fantastisch, hartstikke leuk. Kijken uit naar de volgende, maar doe voornamelijk wat je zelf wil. En zo ben ik ook in die roadtrip begonnen. Ik had wel ideeën hoe ik het wilde hebben. Maar ik wist gewoon, ja, dit moet ik even een zoektocht worden. En ik vind, naarmate je de roadtrip zag ontwikkelen, ik ga zo even wat gedachtes met jullie delen hierover. Het werd ook steeds, werd de boodschap eigenlijk duidelijker. Het ging ook bestaande culturen op, bestaande landen nog. En ook, waar komt toch nou eigenlijk dat verwoestende en de negatieve krachten, waar komt dat nou vandaan? Dus het ging uiteindelijk heel diep. En dat was natuurlijk met David Icke, was dat mooi om te doen. Dus ik denk dat we heel veel van een wat luchtiger tot dieper, tot een gesprek met een oud-president, dat er zoveel in zat uiteindelijk in één maand. En ik wil ook mensen uit het vak bedanken die me gemaild hebben. Die vroegen echt, hoe doe je dat met zo'n klein team een maand lang gewoon bijna ja, à la minuut werken, monteren en dat soort dingen. En in een maand tijd 10 van die afleveringen doen. Want dat nemen ze altijd 6, 7, 8 maanden tijd voor bij de mainstream media. Anyways. Dus dat zijn allemaal goede dingen. En natuurlijk gaan we door met de Jensen Show van de volgende week. Als het weer slechter weer wordt, dan zijn we er denk ik met z'n allen weer klaar voor. Maar ik heb ook nog echt zitten nadenken of ik ook niet wat andere dingen, of het iets anders willen doen. Maar dat zal ik later wel met jullie, dat zullen jullie wel zien. Maar ik blijf doorgaan met de Jensen Show. Ik blijf hiermee doorgaan. Want ik heb echt begrepen hoeveel het voor veel van jullie betekent. En ik wil als laatste nog even zeggen dat ik even wat woorden van mijn vader, en dan hou ik op met het zo persoonlijk maken, maar van mijn vader herhaal, die ik interviewde natuurlijk in Denemarken. En dat is dat hij heeft heel erg voor mijn moeder gezorgd toen ze heel ziek was en is jaren geweest. En dat heeft hij op een ongelooflijke, je kan niet indenken hoe zwaar dat voor hem geweest is. Maar dat ik hem daarmee complimenteerde, dat ik zei dat het zo'n heldendaad was. En dat hij zei van, ik ben blij dat ik het heb kunnen doen. En dus voor al die mensen die zeggen dat ik ze door die coronatijd heb gesleept. En dat ik zo belangrijk was, zeker in die periode, wil ik eigenlijk zijn woorden stelen en dat is eigenlijk het antwoord. Ik ben blij dat ik het heb kunnen doen. En ik hoop het de volgende keer weer te kunnen doen. En tot slot dan nog even, want dit is zo erg grappig. Toch nog eventjes één mail behandelen. Ik had er meer kunnen behandelen. Ik wilde ze ook een keer gaan voorlezen, maar ik schuif ze allemaal weg. Die domme mensen, die eigenwijze mensen, die bedweterige mensen. Ik zie het. Weet je, gelul. Maar dit is de mooiste van allemaal. Je weet, in de Sevilla zat ik na het stierenvechten. In de aflevering zat ik nog even wat te eten op straat. En moet je kijken wat voor een dommigheid. Ik zal even inloggen met mijn Face ID. Want dan weten ze ook in Israël dat ik hier weer ben. Maar als je kijkt de bedweterigheid van mensen en de arrogantie van mensen. En als je te veel in een korte periode dat over je heen krijgt, dan denk je echt van, waar doe je het voor? Dus ik zat aan zo'n bord met jamon Iberico. En dit kreeg ik van een mail. Dit is het niveau van dommigheid wat ik regelmatig over me heen krijg. Als er iets is dat brutaal ingaat tegen de Spaanse tradities, dan is het wel pata negra eten met frieten. Bah, Jensen, vanuit België wil ik geen stomme opmerkingen maken over de lamentabele culinaire gewoontes van de Nederlanders. Maar als je gaat voor de Spaanse tradities, respecteer dan die AUB. Het is toch niet te geloven. Neem er dan heerlijk Spaans brood bij en geen vieze frieten. Frieten en pata negra. Niet voor niets zien de Spanjaarden zo'n toerist als jij niet graag komen. Dus het, weet je, en nu kan ik er zo om lachen, maar dit is zo, ik wilde hem eruit halen, want er is niks zo dom. En nu tas je mij namelijk ook aan in mijn culinaire expertise, Paul uit België. Ik zou je precies vragen, hoe dom jij bent, Paul. Je bent zo dom. Het is de domste e-mail die ik misschien ooit in mijn leven gehad heb. En corrigeer Jens Baba niet als het gaat om culinaire expertise. Zo dom. Ten eerste, wat je zag op dat bord was jamon Iberico. En dat waren natuurlijk geen frieten. Jij compleet imbeciel. Dat heet, die heette picos. Dat zijn van die harde, ja, crackerachtige dingen in ronde vorm. En in Spanje eet je dat altijd met jamon Iberico. Dat wikkel je eromheen. Of soms pak je de jamon Iberico zelf. Er zijn geen frieten. Je domme doorgerapt. Wat een idioot. En dit soort mensen vallen je dan aan, weet je. En dat, ik bedoel, op Twitter kan je het zien. Sommigen zijn bots, sommigen zijn echte mensen. Maar dat is allemaal ook idioot. Maar als mensen naar je eigen e-mailadres zo'n mail gaan sturen. Maar ten eerste dus, idioot van een Paul. Dat waren dus geen frieten. Je maakt jezelf zo belachelijk. Je doet je voor. Weet je, die mensen weten het allemaal zo goed. Ze doen voor als culinair expert. Wim België doet het beter dan Nederland. Nou, daar ben ik het overigens mee eens, maar dat is maar een detail, maar de arrogantie, die bedweterigheid. Hij dacht dat dat frieten was. Hij heeft nog nooit van pico's gehoord. En nog het allermooiste is, nog dommer. Oh, hij noemt het dan pata negra. Ik zal er zo op terugkomen, waar hij ook eigenlijk fout zit. Als hij echt zo'n expert is, dan had hij dat moeten spotten. Hij zegt pata negro met patat. En bah, ga je schamen. Dat soort. Er is dus een heel bekend en populair gerecht in Spanje. Dat heet huevos rotos. En dat is een gerecht dat is meestal met friet of andere aardappel, maar meestal met friet. Een laag jamon Iberico erbovenop. Twee eieren erbovenop. En vaak ook nog wat van die groene pepers, die padons. Dat is een heel populair gerecht in Spanje. Het is een traditioneel Spaans gerecht. Huevos rotos! Wat een idioot. En als laatste, jij als expert, je noemt het pata negra. Nou, technisch gezien heb je een beetje gelijk. Maar als je echt zo'n pata negra, dat gaat over heel veel verschillende. Dan kan je zelfs in Hongarije, in Italië, heb je pata negra. Je had natuurlijk moeten zien met jouw fantastische culinaire expertise en je laserfocus, had je natuurlijk moeten spotten dat het jamon Iberico is. En dat is een traditioneel Spaanse ham, jamon Iberico. Dat hebben ze nergens buiten Spanje. Oké, ik wil even kijken, maar weet je, als je veel meer van dit soort dommige niveau, weet je, dan denk je echt van, weet je. Maar goed, daarom zijn alle mooie e-mails natuurlijk veel belangrijker. En we gaan natuurlijk gewoon door. Oké, even een korte over de roadtrip. Als ik ze per aflevering even behandel. En mijn eerste observaties. De eerste, Spanje. Ik heb natuurlijk veel laten zien, veel verschillende dingen. overal, ik kom maar even overal, want anders zit ik hier uren te praten. Maar overal heb ik het idee dat de Spaanse cultuur onder druk staat. Maar dat is door het globalisme. En op de achtergrond is er al zoveel veranderd in Spanje. Spanje was natuurlijk vroeger echt een heel rijk land. Nou, is het dus het tegenovergestelde. Of in ieder geval, het is zo verzwakt door allemaal color revolutions en de rare verkiezingen en dat soort dingen. Dus, en media invloed natuurlijk. Dus het is zo verzwakt. Maar wat ik in Spanje altijd merk, is dat er zit nog steeds een hele sterke kern bij de mensen. En ze weten wel, en ze zien, er zit ook een woede, omdat ze zien gewoon dat het minder wordt. Maar ze maken er nog steeds het beste van. En dat is een kracht van die Spanjaarden. Minder geld, oké, maar we maken er nog steeds het beste van. En er zit een enorme trots bij heel veel Spanjaarden nog steeds op Spanje. En dat is ook heel anders dan de meeste landen waar je komt. Heel trots land. Dus ondanks het feit, daar moet je het ook zo hard aanvallen. En dat hebben ze ook gedaan, de globalisten. Dus je moet het ook zo hard aanvallen, want anders krijg je ze niet omver. En dat zal nog een klus worden ook, als het echt puntje bij paaltje komt. De trots is daar nog steeds. En de tradities die horen daar nog steeds bij. Dan de tweede aflevering, dat was natuurlijk in Denemarken. Nou, dat was voor mij ongelooflijk. Ik ben daar zo ook van opgeknapt naar aanleiding van die eerste week. Want toen kreeg ik ook veel meer het gevoel wat voor shows ik zou willen. Ik heb jullie advies gevolgd. Maak gewoon wat je voelt dat je moet doen. En ik wist al dat het ergens zat, maar in een creatief proces moet je ergens naartoe gaan. En je moet ergens aan beginnen, zeker als je iets nieuws doet. Moeilijke voor veel kijkers en luisteraars is vaak als je iets nieuws doet, hè, dat moeten ze wennen of zo. En dan gaan ze zeggen dat het slecht is en wachten ze niet even af wat het zou kunnen worden. Maar voor de maker is het iets van constant zoeken van waar gaan we naartoe. Ja, maar Denemarken heeft echt het op het pad gezet, omdat iedere keer ontstond er weer wat, waarin je dus eigenlijk zag dat die globalisten alweer zo ver zijn. Ook al lijkt dat in eerste instantie niet zo. Denemarken is prachtig van mij om na 20 jaar weer te zijn. Helemaal verliefd op. Ik vond het ook heel veel mooie kanten hebben. Dat heb ik laten zien. Ontzettend traditiesterk. Volk is heel trots. Maar het volk is heel volgzaam. En dat kwam uiteindelijk uit de eerste uitzending van Kopenhagen. Dat je ziet dus overal Kopenpay. Al die globalistische initiatieven. Die World Economic Forum. Het is echt een World Economic Forum hobbystad. Maar de mensen zijn fantastisch en geweldig. En het is vriendelijk. Het is goed. En ze zijn trots op hun land. Maar ze hebben niet door dat ze in een potentiële valkuil worden gelokt, die nogal groot kan zijn. Want als je daar met alles zo, alles elektronisch betaald wordt, alles werkt elektronisch. Als je daar een comprehensive cyberattack even loslaat, nou ja, dan verandert het daar wel wat. Maar heel mooi. En natuurlijk, de uitzending met mijn vader was heel persoonlijk. Maar het was ook, denk ik, leuk om een keer te horen van iemand die van het buitenland naar Nederland is gegaan. Dat is ook een mooi verhaal. Maar Denemarken heeft mij persoonlijk heel erg geraakt. Ik vond het prachtig om te doen. En heel veel energie voor gekregen. Nou, toen zijn we naar het oosten getrokken. Dus eerst in Praag. Ik wilde niet met te veel politici praten hier. Op deze roadtrip. Maar ik had toch de kans om de oud-president Václav Klaus te spreken. En dat was natuurlijk wel echt een hele goede opportunity. En ik vind zelf dat het gesprek pakte echt veel beter uit dan dat ik gehoopt had. Dat ik had kunnen hopen, ik had het wel voorbereid. Maar het was zo interessant. Iemand die natuurlijk eigenlijk het bewerkstelligd heeft, dat de scheiding tussen Slowakije en Tsjechië en hoe die daar nu naar kijkt. En natuurlijk ook iemand die communisme heeft meegemaakt. En die ziet gewoon de valkuil van de EU. En dat was mega veel van geleerd. Hartstikke goede start vond ik dat van wat een blinde vlek voor mij is, Oost-Europa. Nou ja, toen natuurlijk Budapest, waar Thierry Baudet echt toevallig zat met een lezing. En we hebben elkaar ontmoet daar. En mijn indruk van Hongarije is dat het niet zo'n paradijs is onder dat Orbán, wat sommige mensen wel denken. Maar dat Orbán is ook niet de redder. En er is ook veel kritiek op Orbán daar. Maar wat heel opvallend is in Hongarije is dat het daar, en iedereen zegt het wordt steeds beter. En dat zie je natuurlijk ook niet. Je hoort niet veel mensen in Nederland nou zeggen, nou god, het wordt eigenlijk allemaal beter het leven. Nee. In Hongarije zeggen ze het wordt allemaal beter. En dat is wel grappig. Gisteren las ik ergens dat ze in het treinstation van Boedapest hebben ze McDonald's geopend. En dat ziet er gewoon uit als een 5-sterren restaurant. Dat is ongelooflijk, moet je maar eens opzoeken. Dus met andere woorden, ze zijn dit daar constant aan het verbeteren. En dat is ook wel mooi om te horen. Maar de bevolking is een beetje terneergeslagen door alles wat er gebeurde dit is de afgelopen 60 jaar, 70 jaar. Maar een mooie stad, interessant. Goed om bezocht te hebben. Toen naar die monster van de stad Istanbul. Wat is 20 miljoen mensen die daar samenleven. Super indrukwekkend, super mooi aan de Bosporus rivier. Ik denk dat we daar ook iets goeds uiteindelijk hebben neergezet door vooral die lokale gast te spreken op het laatst. Die heel goed kon uitleggen hoe al die culturen nou eigenlijk bij elkaar met elkaar werken. Maar wat ik voornamelijk uit de Turkije-uitzending meegenomen is, het is zo belachelijk, dat hele idee dat er één Europa is. Dat kan. Ik bedoel, wij zijn allemaal culturen, we zijn allemaal landen. En ze proberen dat natuurlijk te verwarren door iedere keer die andere streepjes op de kaart te trekken. Dan maar dit weer, dan maar zus weer, dan maar zo weer. Weet je, dan dit land meer dat en dat. Want het is verdeel en heers. Maar Turkije is ergens toch verbonden met elkaar, ondanks alle cultuur. Maar het ligt voor de helft in Azië. Maar ze zijn sterk. Turkije krijg je er echt niet zo snel onder. Ze krijgen echt niet zo snel onder. Heel sterk leger ook. Ik wist mij echt te vertellen dat en te overtuigen dat zelfs Amerika zo last hebben van het leger van de Turkije. Het is echt ongelooflijk hoe krachtig dat land is. Maar is het nou Europa? Nee, het is zijn eigen cultuur. Maar ja, het is zo'n belachelijk idee, dat ene EU, dat ene, dat we zijn allemaal hetzelfde. Dat zijn we niet. En het is juist zo mooi, dat unieke van ons allemaal. Nou, daar heb ik natuurlijk ook veel over gesproken met David Icke in aflevering 4. En dat was een hele... Ik heb hem nog nooit ontmoet. Ik wist wel dat hij van mij gehoord had. Hij heeft hem wel eens behandeld, dingen in zijn eigen show van ons. Maar eindelijk was het zover. Ik heb altijd gewacht op het juiste moment om hem te spreken. En voor mij was dit het juiste moment. En we hadden benaderd. En nee, kom maar gewoon wanneer je wil. En de eerste keer ontmoeting was toen in die ontbijtzaal daar. Het is gewoon een hele aardige, lieve man. Maar een krachtige man, sterke man. En heel erg gefocust op wat hij doet. En hij strijdt door tot zijn laatste snik. En hij ziet het gewoon heel goed uit. En dat doet het niet alleen maar omdat hij inmiddels wel allemaal verbanden kan leggen en dat hij dingen dus goed kan voorspellen. Maar het is ook omdat hij gewoon echt zoveel research doet. En zo diep erin zit. En vanuit alle hoeken voorbeelden kan komen. En het mooiste aan David Icke is, hij kan het zo goed communiceren. Hij kan het zo goed communiceren. En daarom is het natuurlijk zo'n gevaar wat bullshit is. En ik denk dat ik de goed aan gedaan hebben om namens de hele Nederlandse bevolking excuses aan te bieden. Of in ieder geval het grootste gedeelte. Als ze zouden weten wat hem wordt aangedaan met die pannen uit al die landen. Het is zo kinderachtig. En het is zo venijnig. En het is zo... ik heb er geen woorden voor. Maar het geeft aan hoe verrot op een bepaalde energielaag het leven in elkaar steekt. Dat waren mijn bevindingen. Nogmaals, ik wil u bedanken voor de steun. Zullen we ook in de toekomst hard nodig hebben. Dank je wel voor alles. Ik heb heel veel goede reacties gehad. Heel veel mensen hebben ook gezegd, ik heb echt het gevoel dat ik er een beetje bij was. Was ook mijn bedoeling. Het was hard werken voor ons, voor mijn team. Ik vind dat ze het fantastisch gedaan hebben. Dat ze het ook een beetje echt met zo weinig middelen en mensen doen. Maar ik ben er heel blij mee. En ik zal in de toekomst kijken wat ik hier nog meer mee zou kunnen doen. Want het is wel verrijkend ook voor mij geweest en goed voor mij geweest. En ik hoop dat jullie het ook leuk gevonden hebben. Volgende week slechter weer, maar de Jensen Show begint weer. Heb nog even een prachtig weekend en geniet van het weer.
Al 5 jaar.
Dames en heren, daar zijn we weer. In een nieuwe setting, maar met dezelfde boodschap en vrijheid.
Compleet onafhankelijk.
Dit is de enige plek waar je de echte vrijheid en waar uiteindelijk het echte nieuws te vinden is.
Al 5 jaar op zoek naar de waarheid.
Nooit als er zoiets groots gebeurt, als je voelt dat iets groots op je afkomt, niet dat eerste narratief.
Ja, dat zeg je heel vaak.
Ik zeg dat niet dat eerste narratief. Wacht even af en probeer in het nu te blijven leven en probeer daar te blijven staan.
Al 5 jaar op het scherpst van de snede.
Your children, folks, if you've let them, have been injected with a molecule, and I've got worse with it, for which they had so little safety data, you would probably not allow a pet of yours to be injected.
Al 5 jaar verzet tegen het kwaad.
Ze hebben dezelfde vijand en ze spelen ons tegen elkaar uit. Als mensen dat gaan zien, it's game over voor die gasten.
Al 5 jaar met de rug kaarsrecht.
Ik geloof nog steeds dat onze beste tijden nog voor ons liggen.
Al 5 jaar met een lach.
Ik stop even mijn speech terug in mijn Ik haat Klaus Schwab tasje.
En al 5 jaar strijdend voor onze vrijheid en onze rechten. We hebben financiële support nodig om onafhankelijk door te gaan. Steun ons voor de vrijheid van het vrije woord. Ga naar jensen.nl. Het vrije geluid laat zich niet censureren.